Wat zoekt God? Wij zoeken ook een hoop dingen op aarde, maar wat zoekt God? Niet zijn autosleutels, kan ik je verzekeren. God zoekt. Maar wat zoekt hij? En hoe krijgen we zijn aandacht? Natuurlijk, God is alomtegenwoordig. Maar hoe krijgen wij zijn specifieke aandacht? Hoe krijgen we die? Ik ga een klein stukje lezen. In Johannes 4. En mensen die een beetje vertrouwd zijn met de Bijbel hebben waarschijnlijk al een vermoeden. Maar die mogen het niet zeggen. Even een stukje context. Jezus die gaat tegen alle verwachtingen in door Samaria. Hij is moe. Hij is zo moe dat hij stopt bij een put, een waterput in Sichar. En daar drinkt hij water en rust hij uit. Trouwens, die put is gevonden, hè? Dus als je ooit in Israël bent en je hebt een beetje daar, kan je op zoek gaan naar die put. Kun je water putten uit die put waaruit Jezus water heeft gedronken. Wonderbaarlijk. Maar goed, dat even terzijde. En Jezus raakt in gesprek met een vrouw, de Samaritaanse vrouw. En we kennen het gesprek. En het gaat over levend water. Jezus zegt, ik kan jou iets geven wat de wereld je niet kan geven. Als je dit drinkt, dan word je verzadigd. Dan word je ziel verzadigd. Dan heb je wel interesse nog in het leven, maar je bent niet meer op zoek naar iets wat je niet kan vullen. Mijn woorden, mijn persoon is als levend water. En die vrouw die is helemaal onder de indruk, want Jezus vertelt haar, en die vertelt haar precies hoe het met haar leven is gegaan. Hij vertelt haar dingen die ze niet kan weten en ze denkt, hoe is dat mogelijk, hoe weet hij dat? En even later zegt ze, ik zie dat u een profeet bent. Ze denkt, hij kan het nooit weten, hij moet een profeet zijn. En dan komt ze met een vraag. Dat komt omdat de Samaritanen, die waren door de Assyrische ballingschap, waren ze vermengd eigenlijk. Het was waren niet meer 100% Joden, ze hadden zich vermengd met heidenvolken. En de Samaritanen, die hadden een aparte aan plaats van aanbidding, was de berg Gerizim. En dan vraagt die vrouw het volgende aan Jezus. Ze denkt, hij is een profeet. Dan wil ik wel eens weten waar we moeten aanbidden. En dan gaan we naar Johannes 4 vanaf vers 19. Of vanaf vers 9, sorry. En de Samaritaanse vrouw, dus die hoorde allemaal wat Jezus aan bovennatuurlijke kennis bezat. Dan zegt de Samaritaanse vrouw, hoe kunt... Oh nee, Jan, je moet wel, het komt door de warmte, het kan niet anders. De vrouw zeide tot hem, 19, Heren, ik zie dat u een profeet bent. Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden en u lieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En Jezus zeide tot haar, geloof mijn vrouw, de ure komt dat u nog op deze berg nog de Jeruzalem de Vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet. Wij aanbidden wat wij weten, want het heil is uit de Joden. Maar de ure komt en is nu dat de waarachtige aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke aanbidders. God is geest en wie hem aanbidden moeten aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zei tot hem, ik weet dat de Messias komt, die de gezalfde genoemd wordt. Wanneer die komt, zal hij ons alles verkondigen. Jezus zei tot haar, ik, die met u spreek, ben het. Uit de woorden van Jezus kunnen we afleiden dat Jezus zegt dat God mensen zoekt die hem aanbidden in geest en in waarheid. In tegenstelling tot wat mensen denken in onze tijd, doet de plaats van aanbidding er niet zoveel toe. Wij praten over heilige plaatsen, heilige, maar de plaats van aanbidding, nou, je mag het heilig noemen, afgezonderd, maar Dat is niet echt belangrijk. Je kan in Diemen Noord God net zo goed aanbidden als in Jeruzalem. Want God zoekt niet een plaats. God zoekt aanbidders die hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat is wat hij zoekt. De mens is ook niet gemaakt alleen maar met een cultuuropdracht om de aarde te onderhouden. De mens is gemaakt om een relatie met God te hebben. En in die relatie past aanbidding. God is de enige die recht heeft op aanbidding. Ik niet, u niet, jij niet. God is de enige die recht heeft op aanbidding. Dat zegt Jezus ook in de verzoeking. De Heer uw God zult u aanbidden. Hem alleen. Nou, de relatie met God is verstoord door de zonde en de cultuuropdracht is ook gehinderd door de zonde. Daarom wordt het steeds benauwder op aarde. De mens heeft geen grip meer. Maar achter de schermen wordt er aan een oplossing gewerkt. Maar daar gaan we nu niet verder op in. Een menselijke oplossing, dus gedoemd om te mislukken. Nou, wat is nu aanbidden in geest en in waarheid? Als we het woord geest horen, moeten we niet denken nu aan de Heilige Geest, want die wordt niet bedoeld hier. De Heilige Geest heeft wel een aandeel in de aanbidding, direct en indirect, maar waar Jezus over spreekt, dat wij God moeten aanbidden in geest en in waarheid, dat is een andere geest. Dat komt van het Griekse woord pneuma. En dat heeft meerdere betekenissen. Pneuma staat voor adem. Pneuma staat voor wind. Dat is wel lekker, een beetje wind. Dat is ook pneuma. Maar pneuma staat ook voor de menselijke ziel. Voor ons voelen. Voor ons bewustzijn, ons kennen en ons willen. Dat is pneuma. De kern van ons wezen. Dus Jezus zegt eigenlijk, je moet God dienen vanuit het aanbidden vanuit het diepst van je wezen, vanuit je geest, je gevoel, je verstand en je wil en in waarheid. Dat soort aanbidding zoekt God. Het moet uit ons komen. Daarom zegt Jezus ook tegen zijn leerlingen in de hof van Gethsemane, als ze in slaap vallen, en dat kun je wel voorstellen, het is laat 's avonds. Ze hebben het paasfeest gevierd, ze hebben goed gegeten, goed gedronken. Het is laat, ze hebben gepraat. En dan moeten ze nog bidden aan het eind van de avond. En dat lukt ze niet, ze vallen in slaap. Tot drie keer toe. En Jezus zegt op een gegeven ogenblik, waak nou, knok nou tegen je slaap. En dan zegt hij, want de geest is gewillig, maar het vlees is zwak. Wie weet wat de Heer bedoelt. Ik weet precies wat hij bedoelt. Ik heb een geest, maar ik heb ook vlees. En niet alleen maar gehakt. Dat is de strijd van de mensheid. We willen wel, maar het vlees staat tussen ons en de wil in. En het vlees kan heel sterk zijn, vooral als we er veel aandacht aan besteden. Dan wordt het vlees bijna onoverwinnelijk. En er is ook een ernstige waarschuwing die deze stelling bevestigt. Hè? De geest is positief, we willen wel, maar het vlees is zwak. En er is een waarschuwing in het Oude Testament en die onderbouwt dit. En daar wil ik toch even naartoe. Psalm 50, psalm van Asaf. En er is God aan het woord door deze psalmist. En ik moet altijd wel lachen, ik zie een beetje humor van God. Want God gaat daar een beetje relativeren. Psalm 50 vanaf vers 7 tot 15. En God spreekt door Asaf heen en Asaf tekent het op, schrijft het op. En God zegt dit. Hoor nu mijn volk, dat is Israël hè. Hoor nu mijn volk en ik wil spreken. Israël, ik wil tegen u getuigen. God, uw God ben ik. Niet om uw offers berisp ik u. Uw brandoffers staan toch bestendig voor mij. Maar ik neem geen huis, of uit uw huis, geen stier. En ik neem ook geen bokken uit uw kooien. Want mij behoort al het gedierte van het woud, het vee op de bergen, rijk aan runderen. Ik ken al het gevogelte der bergen. Wat zich roert op het veld staat mij ter beschikking. Als ik honger had, zou ik het u niet zeggen? Want mij behoort de wereld en haar volheid. Eet ik soms stierenvlees? Of drink ik bokkenbloed? Offer God lof en betaal de Allerhoogste uw gelofte. Roep mij aan in de dagen van benauwdheid. En ik zal u redden en u zult mij eren. Woorden op zich hebben geen waarde. Als ze niet gemeend zijn. Je ziet het in de reclame, je ziet het in de politiek, je ziet het in je eigen leven. Ze hebben geen waarde. En God zegt over de offers, die offers die jullie brengen, hey, je brengt die offers wel, maar ze hebben geen waarde. Want je hart zit er niet in. Dat was het probleem met Kaïn. Kaïn gaf een offer, maar zijn hart zat er niet in. En Paul zei het met het lied, hè? U wilt veel meer dan een lied, u wilt niet een lied. Dat is niet waar u naar verlangt, zegt het lied. U kijkt veel dieper door de buitenkant heen. U doorgrondt het diepst van mijn hart. Ik herinner mij nog op moederdag, toen was ik een stukje kleiner. Ik had geen geld om cadeaus te kopen. En dan kocht mijn vader een cadeautje voor mijn zusjes. Voor mij en mijn zusje, de andere zusje kwam later. En dan kregen we dat en dan mochten we dat aan mijn moeder geven. Het had me geen cent gekost, ik wist niet eens wat erin zat. En mijn moeder speelde het mee. Die vond het geweldig. Maar het had eigenlijk van mij uit geen waarde. Was vertederend natuurlijk. Staan je korte broekje, weet je wel, zo. Maar je weet niet wat erin zit en het is niet van jezelf. Later, als je groter wordt en je gaat geld verdienen en je koopt iets moois voor je moeder of voor je vader, van je geld en het heeft je wat gekost, dan heeft het waarde. Ik dank God dat ik dat ooit heb kunnen doen een paar keer. Om je iets van je hart te tonen. Maar heel veel, en wij moeten ervoor oppassen, dat als wij God aanbidden, en dan moet je steeds weer naar jezelf kijken, hoe aanbid ik, dat je God niet iets geeft waarvan je niet eens weet wat er in de verpakking zit. Dat het maar een lied is. Daar moeten we ons echt in oefenen. En let op wat God zegt. Hè? Hij zegt, hey, ik hoef die offers eigenlijk niet. Ik eet toch geen stierenvlees. Ik drink toch geen bokkenbloed. Die offers hebben eigenlijk geen waarde. Ze hebben wel een betekenis, maar ze hebben geen waarde. Ik wil je hart. En dat wil hij ook in onze aanbidding. En daar moet je in oefenen. Want het gaat niet vanzelf. En zeg, hoor wat God zegt, hè? Die offers hoef ik niet. Als je mij wat wil doen, als je echt wat wil offeren, dan moet je mij lof offeren en je moet mij, de Allerhoogste, je gelofte betalen. Dus in het verbond moet je doen wat je beloofd hebt aan mij in het nieuwe verbond. Jezus zegt, als je mij lief hebt, dan zul je mijn geboden onderhouden. Dat betekent niet dat je ze geboden op een plankje zet, zodat je het niet kwijtraakt. Dat brengt dat je de geboden in de praktijk brengt. En dat is wat God vraagt. God wil meer dan een lied. Want een lied op zichzelf is niet waar hij naar verlangt. Hij kijkt dieper in mij en u door de buitenkant heen, doorgrondt het diepst van mijn hart. God wil aanbidding in geest, pneuma, ons gevoel, onze wil en ons hart. Dus uit het diepst van ons hart. Een ander lied zegt dan ook, Heer, ik wil u prijzen. Je moet je ertoe zetten, want we zijn druk bezig met andere dingen. Ons werk, onze vakantie, aflossing van de hypotheek of allerlei uitdagingen. En we zijn niet bezig met die aanbiddingen. Maar er moeten momenten komen in de dag, zeker dat je zegt, oké, stop, punt. Al die prikkels, al die toeters en bellen in mijn leven, stop. Ik kom tot rust. En dan spreek je je wil aan en dan zeg je, Heer, ik wil u prijzen. En waarom komen we straks nog op terug? Het is belangrijk dat het hart in de lofprijs en aanbidding is. En ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik een samenkomst heb, of als ik een woord heb en ik heb het goed voorbereid, maar ik ben niet helemaal zeker of ik het nog op een rij heb, en dan bedoel ik theologisch, dan kan ik afgeleid worden tijdens de aanbidding. En dan zing ik bijvoorbeeld, Heer, ik wil u prijzen, ik hef mijn handen op tot u. En ondertussen denk ik ook weer, oh, dat moet ik niet vergeten in de preek, dat is wel belangrijk. Dan ben ik niet meer op hem gericht. En daar hebben we allemaal last van. Maar we moeten leren hem te aanbidden. Als we zingen, vergeet je buurman, vergeet je buurvrouw. Vergeet zelfs een beetje de muziek of de woord. Maar richt je op God en zing uit je hart. Probeer dat te doen. Ik heb hier geschreven, onze ziel zal nooit volledig verzadigd worden door het levende water, wanneer wij niet leren om God te aanbidden in geest en in waarheid. Wordt nooit echt verzadigd. Daarom zijn we altijd op jacht naar andere dingen weer. Die niet bevredigen. En weet u, we zijn gemaakt om te aanbidden. En als wij niet bij God uitkomen om te aanbidden, en God heeft het niet nodig, wij hebben het nodig, dan gaan we andere dingen aanbidden. Artiesten in de entertainmentindustrie, sporthelden, filmsterren. Want we zijn gemaakt om te aanbidden. Maar onthoud maar, ambieer nooit, nooit om aanbeden te worden door mensen. Je hebt er helemaal niets aan en je bent er niet voor gemaakt. Als mensen je gaan aanbidden, als je een half godje wordt, heb je een probleem. Vooral als je het zelf niet meer doorhebt. Denk maar aan al die geweldige entertainers die we hebben gehad. Er zijn er een hele hoop. Die werden aanbeden door hun fans. Anders kun je het niet noemen. En ze konden het niet meer aan. Want je bent niet gemaakt om aanbeden te worden. Je bent gemaakt om te aanbidden. Ik hoop nooit aanbeden te worden door niemand. Het zal ook niet zo snel gebeuren. Prijs de Heer. Nou, voorbeelden bij het aanbidden. Ik heb 7 voorbeelden. Ik zal ze kort behandelen. En er zijn er meer. Maar dit zijn handvatten. Want soms zeg je, ja, aanbidden. Ik hoor steeds aanbidden. Ja, maar hoe moet je God aanbidden? Hoe doe je dat dan? Hoe ga je God aanbidden? Nou, ik heb een paar voorbeelden. Ten eerste, je kan God aanbidden om de heerlijkheid van zijn wezen. Ja, maar ik weet niet wat zijn heerlijkheid is. Nou, dan moet je het woord gaan bestuderen. En dan moet je vragen, Heilige Geest, openbaar mij meer en meer van Gods heerlijkheid. En als je dat gaat ervaren, door het woord, door de geest, door de schepping, dan ga je hem aanbidden. En dan weet je dat zijn wezen is heerlijkheid. En dan zeg je bijvoorbeeld, ben je thuis, en niemand hoeft erbij te zijn of in je binnenkamer, dan zeg je, Heere, ik aanbid u om de heerlijkheid van uw wezen. Ik verlustig mij nu, ik ben zo blij dat u bestaat en dat uw positie onaantastbaar is. Dank u dat ik u mag toebehoren en dank u voor wie u bent. Is geen stroop, moet uit je hart komen. Je kunt God aanbidden voor zijn almacht en voor zijn handelen in de geschiedenis. De James Webb-telescoop heeft weer nieuwe sterrenstelsels ontdekt. En er komt bij wijze van spreken geen einde aan. En God zegt, mijn hand heeft het gemaakt. God is, we zingen het wel eens, God is zo groot. Ja, hoe groot? Oneindig groot. Daar kun je hem ook voor aanbidden. Aanbidden voor de grootheid, voor de werken van zijn handen. Ik zei het al, de werken van zijn handen. Ik zal nooit vergeten, ik hou van de natuur. Ik ben altijd een beetje een straatjongen gebleven en buitenmens. Maar ik hou ook van de natuur. En jaren geleden woonden we nog in het Julianaplantsoen. En het was een dag als deze. Het was iets koeler op de ochtend. En de deur van het balkon stond open. En ik stond even op het balkon. En ineens hoorde ik de wiekslag van 2 zwanen. En die vlogen in zo'n formatie, vlogen ze. En er was een blauwe lucht, moet je je voorstellen, en dan zie je die witte zwanen zo van onder in die formatie met die oranje snavel zie je komen aanvliegen. Ik raakte bijna in extase. Wat prachtig. Moet je zo'n vogel eens proberen op te tillen. Maar die vliegen dan in die formatie. Dat is het werk van zijn handen. Als ze zwemmen zijn ze gracieus. Als ze vliegen zijn ze majestueus. Zien wij dat? Zien we de schoonheid? En je kan ook aan jezelf denken. En we kunnen God aanbidden en danken. Danken en aanbidden voor de komst, voor zijn komst in zijn Zoon. Dat hij in onze narigheid is gekomen in zijn Zoon. En we kunnen God danken dat hij daarna tot ons is gekomen door zijn geest om het werk voort te zetten. Daarom zitten we hier met al onze beperkingen. En we kunnen God danken voor de vergeving van zonde en reiniging. Psalm 103. Loof de Heere mijn ziel, loof de Heere mijn ziel. En alles wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel. Ja, loof hem. En vergeet niet één van zijn weldaden. Niet één. Die al mijn zonden heeft vergeven. Die al mijn krankheden heeft genezen. Loof de Heere mijn ziel. Je hebt iedere dag wel een reden om te loven en te prijzen. Je zonden zijn vergeven. Man, wat is dat een verlossing. Ik hoef niet meer bang te zijn in de confrontatie met mijn schepper. Want mijn rechter werd mijn advocaat. Mijn advocaat werd mijn verlosser. Hij werd mijn herder. En zijn barmhartigheden, Klaagliederen 3 vers 22. Even kijken, ja, we hebben tijd zat. Ik ga dat even lezen. Klaagliederen 3 vers 22. Daar zegt Jeremia, het zijn de gunstbewijzen des Heren dat wij niet omgekomen zijn, want zijn barmhartigheden houden niet op. Elke morgen zijn ze nieuw. Groot is uw trouw. Mijn ziel zegt, mijn deel is de Heren, daarom zal ik op hem hopen. Er is hier niemand in dit huis die geen barmhartigheden van God heeft ervaren vanochtend. Je stond op in je huis met een dak. En dat hield ook de zon een beetje tegen, toch? Je kon naar je keuken gaan of waar je ook eet en daar kon je eten nemen. Je kon je aankleden, douchen, zelfs met een geurtje, kleding aantrekken. Dat zijn de barmhartigheden van God. Dat komt niet uit de lucht vallen. Komt wel van boven, maar het komt niet uit de lucht vallen. En als je dat hebt, als je dat weet, dan word je dankbaar. Daarom dank ik iedere keer voor mijn eten. En je hebt ook... Ik ken iemand op mijn werk, of dat was militaire dienst, ik weet het niet meer, dat is ook werk. En die zag mij een keer danken. Ik ga niet overdreven bidden en danken, je moet wel wijsheid gebruiken, maar hij zag wel dat ik... in stilte dankte voor mijn eten dat voor me stond. En hij zei zoiets van... ik ga niet danken. Deze poten... dat waren zijn handen, dat waren zijn poten. Deze poten hebben dat... Ik zeg, nou oké. Dat is jouw mening. Maar wij weten toch beter. Zelfs al hebben die handen het verdiend... van wie heb je die handen gekregen? En je kan geen mandarijn maken hoor. Je kan nog geen doppert maken. Dus laten we dankbaar zijn. En zo kun je God loven en prijzen. Je kunt God ook loven en prijzen voor het leven. Je hoeft er niet de hele dag aan te denken hoor. Want anders dan ga je zweven. Maar denk je er wel eens over na hoe fantastisch het is dat je mag zijn. Dat je mag leven. Dat je mag zijn dat je er bent. En dat je bewust bent. Is toch een wonder? Het is een wonder. Zo'n groot wonder. Ja, sommigen ervaren dat niet zo. Want ja, iedere dag dan ben je er toch. Ik zei het op de vergadering. Zaterdag hadden we oudste raad. Ik geloof dat ik het tegen Paul zei. Maar ik weet het niet meer zeker. Er komt een dag. En ik hoop voor jullie dat die heel lang duurt. En misschien komt hij wel voor die tijd. Dan komt hij niet die dag. Maar er komt een dag dat je niet meer uit je bed springt. Ik heb het al met 3 mensen meegemaakt. Of eigenlijk met 2 hele dierbare mensen. krachtig, sterk, vitaal, jarenlang steunpilaren van broeder Jan. Maar er kwam een dag dat mijn vader niet meer uit zijn bed kon komen. Al zou hij nog zo graag willen, hij kon niet meer. En hetzelfde gold voor mijn moeder. En als Christus vertoeft, komt die dag voor ons allemaal. En als je daar dan ligt, wat heb je dan? Lig je daar in bange afwachting of berustend, of heb je hoop in je hart? Heb je hoop? Waar is dat ding? Eeuwig leven. Johannes schrijft erover, Jacobus, Jezus spreekt erover, eeuwig leven. Dit leven stopt. Eeuwig leven, daarvoor kwam hij. Dood is niet het einde, was Jezus nooit naar onze wereld gekomen, nooit. Wat heb je aan vergeving van zonde als je doodgaat en je verdwijnt? En je lost op in atomen en je dwarrelt en niemand weet meer wie je bent. Hij kwam om ons leven te geven, eeuwig leven. En daar kun je God ook voor aanbidden. Zeg je, Heere, dank u wel dat u mij eeuwig leven geeft en dat u bereid was die prijs te betalen. Die prijs. De wonden van Jezus, nou, die zijn niet te tellen. Ik zal niet in details treden. Nou, wat bedoelt Jezus? We gaan naar de afronding. Wat bedoelt Jezus met dat we God niet alleen moeten aanbidden met onze lippen, maar ook met ons hart? Dat heeft te maken met echtheid. We zeiden het al, dat lied zegt, Heer, u wil meer dan een lied. U kijkt dieper, u ziet mijn hart aan. Heb ik u werkelijk lief? Wat zei Jezus tegen Petrus, toen Petrus Jezus twee of drie dagen daarvoor nog had verloochend? Wat zei Jezus toen hij aan Petrus verscheen en hij Petrus ging rehabiliteren? Petrus, heb jij mij lief? Petrus, heb je me echt lief? Vanuit je hart. Hij zei niet van, Petrus, wil je mij volgen? Petrus, kan ik op je rekenen? Of Petrus, zielepoot, ik zei je toch dat je me zou verloochenen? Dat zei hij niet. Hij zei, heb je me lief? Dus als we God dienen in geest, dat is onze ziel, hè, en in waarheid, dan is waarheid een levensstijl die overeenkomt met onze wil. Jezus zegt, als je mij lief hebt, zul je mijn geboden in de praktijk brengen. En dat is aanbidden in geest en in waarheid. Want als ik hier sta te zingen voor God, en morgen licht ik de belasting op, en woensdag ga ik naar mijn clandestine laboratoriumpje, ecstasypillen maken. Nou charceer ik, nou overdrijf ik. Dat is geen aanbidding in geest en waarheid. Of de kantjes ervan aflopen bij mijn werkgever. Dat is niet aanbidding in geest en waarheid. Aanbidding in geest en waarheid is vanuit je hart God aanbidden, maar ook een levensstijl ontwikkelen waaruit blijkt dat je bij God hoort. En dat is niet om jezelf te profileren of om als een moderne fariseer door de wereld te gaan, maar het is met een hart wat God kent en met een hart wat bereid is te dienen, wat niet zichzelf zoekt, wat niet zijn eigen eer zoekt of haar eigen eer, die de eer van God zoekt. Dus dat is aanbidden in geest en waarheid, is aanbidden vanuit je hart, oprechte liefde en een stijl van leven die jouw aanbidding niet afbreekt. En dan hebben we nog een bovennatuurlijke bonus bij aanbidding, de aanbiddingbonus. En daar moet je het niet voor doen, maar aanbidding, echte aanbidding, dat bewerkt wat in de fysieke wereld. Echte aanbidding heeft effect in de natuurlijke wereld. En degenen die God kunnen aanbidden, die kunnen erover getuigen. Maar het voorbeeld van Paulus en Silas is duidelijk. De omstandigheden waren helemaal niet om God te aanbidden. Stukgeslagen ruggen. Met handen en voeten in het blok. En waarom hadden ze dat gedaan? Omdat ze God dienden. Moet je voorstellen hoe wij zouden reageren. Ik, jullie niet, jullie zijn vrome mensen, maar ik zou zeggen, ik ga u nog een keer dienen. Ga ik met gevaar voor eigen leven naar de Filippenzen? We rekenen af met een occult medium. En wat krijgen we als dank, Heer? Wordt in elkaar geslagen. Is dat uw dank? Of niet? Jullie niet hoor, maar ik zeker, nu ken ik het verhaal, hè? Maar toen, in die tijd, je kende het verhaal niet. Al die vrome gezichten. Ik zou echt zo reageren. Soms misschien nog. Dat is het vlees. Maar dat deden ze niet. Want je moet ook voorstellen, je hebt niet een beetje pijn, wat met een paracetamolletje overgaat. Je vergaat van de pijn. Je vergaat van de pijn. En wat doen ze? Ze gaan God loven en prijzen. Vanuit hun hart en met hun wil. En we weten wat er gebeurt. Dat is niet de Heilige Geest hoor, dat is een telefoon. En Psalm 50 vers 23 zegt, wie lof offert, wie God echt aanbidt, die baant hem weg geestelijk. Dat je hem Gods heil, dat God jou zijn heil laat zien. Je moet God nooit aanbidden, omdat je wil dat je God daarmee wil bewegen. Dat is net zoals je niet moet geven, offeren financieel, als een soort aandeel om het met winst terug te krijgen. Je moet geven vanuit je hart. Je hebt het gegeven, het is weg. Je hebt het blijmoedig gegeven, klaar. Wat God ermee doet, is Gods zaak. En zo is het ook met offeren. Je moet God lof offeren. Maar er is een bonus bij de lofprijzing. Een lofprijzingsbonus is er bij in begrepen. Als je hem echt aanbidt en je bent een ware Godlover en je motieven zijn zuiver, je bron is rein als je God aanbidt, en dan moet je in oefenen. Dan gaat God geestelijk deuren openen voor je. En je gaat de effecten zien in de natuurlijke wereld. Ik heb één keer op een vrijdagavond, ik ga niet zeggen waar het was, maar er was een hele sterke aanbidding. Je voelde het gewoon. Je moet niet altijd op je gevoel afgaan, maar ik voelde gewoon, en ik niet alleen, er was een echte, krachtige aanbidding. En wat ik zei, Psalm 23, als je God echt looft en prijst, dan gebeurt er gewoon iets. Dan, ik weet niet wat precies, maar moet je maar eens later aan de Heere zelf vragen. Maar er gebeurde iets in de atmosfeer. En als er echt iets van God komt, in een samenkomst, tijdens een aanbidding, gaan geesten, als mensen echt bezet zijn, gaan manifesteren. Die trekken dat niet. Of die staan op en lopen weg. Alsof de duivel op hun hielen zit. En dat zit hij dan ook in feite. Het is een grondpersoneel. Of ze gaan manifesteren. En er was een vrouwtje. Ik zal het nooit vergeten. Een heel klein vrouwtje. Woog niet veel. Die stond op. En die vrouw kon er niks aan doen hoor. Maar die vrouw stond op. Die begon te manifesteren. En twee broeders, stevige broeders, die zouden haar wel even op haar plaats weer terugzetten. Dus niet. Eén van die broeders die vloog rechts over de stoel en de andere broeder vloog links over de stoel. Een klein vrouwtje. En die was niet als kind in een ketel met toverdrank gevallen, zoals Obelix. Het was gewoon een klein vrouwtje. En afloop, ik was toen 18 of 19, dus ik was altijd heel nieuwsgierig. Dus ik zocht erop, ik denk, ik moet er niet uit het oog verliezen. En ik vroeg, wat gebeurde er nou? En ze vertelde me precies wat er gebeurde. En het ging in de preek en in de aanbidding ging het over sleutels. Zeg. Jezus zegt tegen Petrus, ik heb jullie de sleutels van het koninkrijk gegeven. Dat zijn geestelijke principes. En de Heer had tegen die ochtend gesproken, ik ga jou vandaag de sleutel geven voor je bevrijding. Nou, het is gebeurd. Zo woest als ze was, zo rustig was ze na afloop. Heel lieve vrouw. Je zag ook aan haar ogen dat ze bevrijd was. Maar door de aanbidding trokken die geesten trokken het niet meer. Maar goed. Dus we aanbidden God omdat hij zulke aanbidding verdient. God komt mijn aanbidding toe. En natuurlijk, ik heb ook respect voor mensen. Ik kan applaudisseren voor mensen. Ik kan enthousiast worden voor bepaalde dingen. Maar aanbidden is alleen voor God. Is alleen voor God. En hij komt het komt hem allemaal toe. En waarom, dat ga ik niet doen, anders wordt het weer een preek op zichzelf. Maar laten wij Godlovers worden. Wees dankbaar. Wees dankbaar voor het leven. Wees dankbaar voor het nieuwe leven. Wees dankbaar voor het woord. Dat je niet in het donker loopt in deze wereld. En de belofte dat je eeuwig leven hebt ontvangen. Spoedig zullen wij hem zien, zegt een ander lied. U bent op weg, je bent op doorreis. Je bent gekocht, betaald en geborgen in de hand van God. Vader, dank u wel voor vandaag. Het is een stukje koeler geworden. Heer, dank u voor uw woord. En iedere keer als uw kinderen weer samenkomen, wereldwijd. U hebt het gezegd, dit evangelie zal over de hele wereld gepredikt worden. Maar u hebt ook gesproken over de afval. Mensen gaan afvallen door de wetteloosheid. De liefde gaat verkillen. Heer, geef dat wij nog verkillen in de liefde, nog afvallen. Maar dat we loyaal blijven. Geef ons allemaal en alle die tot het huis behoren een standvastige zin om u trouw te blijven dienen. Totdat u komt. Of totdat wij gaan. Amen.